Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Ja, heb ik één keer in mijn leven gedaan. Toen werd ik wakker naast mijn ex met mijn schoenen nog aan. Dus ja.
Classy.
Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Aflevering 142 alleen. Alweer.
Oh.
Nou, dat begint goed.
Alleen, het houdt nooit op. Alleen, dat was het alweer.
Nou, het draait weer alleen maar aan mij. Per direct. Zo.
Nothing ever changes in this winning team.
Genoeg over mij. Wat vind jij van mij? Nee, hoe is het met jou? Oh my god.
Oh my god. Nou, ik was net in het ziekenhuis en ik heb wel gelukkig goed nieuws gehad. Ja, dus dat is heel fijn. Dat ik officieel niks heb gescheurd of meniscusbreuk of iets. Of dat is ook een scheur volgens mij. In ieder geval, ik was er niet helemaal... Ik was gewoon best wel bang de afgelopen dagen, omdat het eigenlijk nog niet heel veel beter gaat. Dus ja. Dat is het slechte nieuws. Mm. Dus echt mijn knie, het lijkt alsof er gewoon een soort tennisbal onder mijn huid zit. Die hele huid staat fucking strak. Het doet nog steeds heel veel pijn. Dus ik word echt zo 's nachts wakker van die pijnsteken. Oh. Terwijl ik gewoon aan maximale pijnstilling zit. Een week later is dit nog steeds het geval. Elke dag 20 pillen in mijn mik. Nee, dat helaas niet. Maar ja, dus het is nog steeds niet geweldig. Maar ik ben al lang blij dat ik niet... Ik hoor natuurlijk allemaal weer horrorverhalen. Dat is altijd het ding. Dat als je zoiets hebt, dat mensen natuurlijk ook heel aardig zijn. En oh, wat kut voor je. Goed voor jezelf zorgen, et cetera. Mm-hmm. Maar dan komen er ook altijd horrorverhalen.
Ja.
Dus, en dan vaak juist ook om je een soort hart onder de riem te steken. Van oh, als het echt slecht is, heb ik nog wel een nummer voor een fysio. Of je moet dit doen of dat doen. Ongevraagd advies.
Ja.
Maar het is ook dat mensen dan gewoon komen met verhalen van... oh ja, ik was er echt 9 maanden zoet mee. En elke dag of elke week 2 keer per week fysio. En weet je, dat soort dingen.
Ja, of iedereen heeft dan wel weer een buurvrouw... waarbij de operatie helemaal verkeerd is gegaan. En
precies.
Weet ik veel wat allemaal.
Nou ja, dus dat soort verhalen zijn
ik heb wel zo'n verhaal.
Natuurlijk, jij hebt altijd dit soort verhalen ook. Nou ja, gelukkig hoef ik geen operatie. Vooralsnog. Nee, maar ja, het is nu dus gewoon... Ik ben er waarschijnlijk wel nog een maand of zo zoet mee. Zei die knul van een chirurg. Het was echt een jongen van, denk ik, 28 of zo.
Oh.
Maar hij was wel heel aardig. En ben knap. Hij... niet mijn type. Maar niet lelijk.
Keurig.
Ja, keurig antwoord, hè?
Ik ben een keer naar Spanje geweest. En toen moesten we... Ik ben een keer naar Spanje geweest. Ik ben een keer bij een Spaanse arts. We waren bij een Spaanse arts voor een COVID-test om terug te kunnen.
Okay.
En we waren daar met de zoon van Rinse. Rinse en ik. En serieus, die gast die test bij ons afnam, was gewoon geen dag ouder dan 12. Volgens mij was het gewoon de zoon van de arts. En wij zaten echt zo van, ja, maar is dit wel oké? Okay? En bla, bla, bla.
Ja.
Ja.
Gelukkig was het nog maar een COVID-test.
Ga jij maar eerst.
Ja. Hier, leeftijdsgenoot.
Ja, precies.
Ja, ik vind dat altijd, het is gewoon zo grappig. Omdat je toch, maar ja, ik bedoel, als iemand gewoon meteen begonnen is met studie naar de middelbare school, dan ben je inderdaad jong als je klaar bent. Maar
wie zijn die mensen?
Ja, I don't know them.
Ja, en wat voor leven hebben ze nu? Hè?
Nou, super goed betaald leven als chirurg.
Precies, ja. Nou.
Maar hebben ze geleefd?
Good for
I don't
them.
Know.
Oh.
Ah, fijn. Nee, nou, dus gewoon fijn. En ik kan officieel wel naar Berlijn, dus daar ben ik heel erg blij mee. Want ik was afgelopen dagen ook wel dat ik dacht, ja, als er nou wel iets is dat die dokter zegt van meid, je moet gewoon nog 2 weken... met je been omhoog en niks doen, dan is dat toch niet echt handig om op een soort city trip te gaan.
Neem lekker die oxycodon mee die je van mij hebt gehad.
Jij probeert mij zo erg in die oxystaat te krijgen, gewoon voor het verhaal voor jou.
Je hebt er maar één, dus ja, het is niet dat zo is dat je kan bijnemen.
Maar denk je dat kan je? Denk je dat het niet als drugs wordt gezien als je dat meeneemt?
Het is gemedicaal. Ja, daar wil ik mijn handen niet voor in het vuur steken,
ja,
hoor.
Precies.
Daar wil ik geen verantwoordelijkheid voor nemen. Die krijg je gewoon van mij, omdat je pijn hebt. En voor de rest zoek je het maar uit.
Ik zou ze niet meenemen. Ik zou mijn adres van jouw moeder opgeven.
Ik zou ze niet meenemen naar Dubai of Indonesië. Dat is, daar zijn ze er niet zo dol op.
Maar Berlijn, dat moet kunnen.
Ja. Ga je met de trein?
Ja, ik ga met de trein.
Weet je wat dat zo kut is aan die trein van Berlijn? Nou, dat jij hebt waarschijnlijk stoelen gereserveerd.
Natuurlijk.
Ja, en dat je dan in Amsterdam, want iedereen moet er ook in diezelfde trein naar Hilversum en naar Deventer.
Ja.
En dan moet je dus mensen wegsturen. Van je stoelen, omdat jij ze hebt gereserveerd. En dan heb je twee typen mensen. Mensen die dat heel leuk vinden om te doen, of mensen die zich bezwaard voelen om het te doen. Wie ben jij?
Ik voel me natuurlijk bezwaard.
Ja.
En jij vindt het leuk?
Nee,
jij voelt je ook bezwaard.
Nee, ik voel me ook bezwaard. Maar het is wel echt, ik bedoel, ja, mijn stoel.
Ja, tuurlijk. En hallo, weet je hoe tering lang je in die trein moet zitten? Dus je wil ook gewoon meteen comfortabel zitten en jezelf installeren. En nou ja, ik ga met mijn PhD-boyfriend, die moet natuurlijk uren werken nog.
Oh.
Dus ja.
En wie mag er bij het raam?
Dat ga ik wel afdwingen.
Tuurlijk. Ja, ik wil even weten of we nog een beetje op één lijn zaten wat dat betreft.
Natuurlijk. Nee, ik ben zo verliefd. Hij mag alles hebben.
Ik ben echt ook zo verliefd. Maar ik zit gewoon bij het raam.
Altijd bij het raam. Ja.
Ja. Ben je gek geworden?
Dat is raam ook altijd voor de liefde.
Ja, en daarom zou ik ook nooit een eerste klas trein ticket naar Berlijn kiezen. Want dan krijg je dus een zo'n hokje, zo'n coupé.
Oh ja.
Zo'n salonachtig ding.
Zo'n salon
met zes plekken. Maar dan heb je dus niet de plekken, maar de salon. En dan kan het dus zijn dat je gewoon tussen twee mensen zit. Dus niet bij het raam en niet bij het gangpad. Ja, en dan... Nee.
Grootste nachtmerrie.
Nou, ik zou ook echt iemand zijn die al anderhalf uur van tevoren op dat perron staat. En iedereen afmaakt die denkt dat hij voor me kan staan.
Ja, nou, dat ga ik niet doen, maar wel ruim op tijd. Met
hoe laat
genoeg...
ga je weg?
4 uur, geloof ik.
Oh, dat is heel chill.
Ja, want dan heb je wel gewoon nog een prima werkdag kunnen hebben. En het is niet soort van vol in een spits.
Mm-hmm.
En je komt dan gewoon 's avonds laat aan, maar dat is prima. Dan kan je nog eventueel wat gaan drinken of naar een rave. Maar in mijn geval niet, want het been. maar nog wel iets gaan drinken en dan gewoon... We hebben echt een fucking chill hotel met een wellness.
Oh, wat fijn.
Dus er is echt zo sauna, bubbelbad, zwembad, een gym... Dat soort
super.
Dingen. Nou, daar ga ja, nou,
ik zou wel echt heel zielig gaan doen in de wellness. Met je blauwe plekken. Zodat iedereen snel voor je opzij gaat.
Nou ja, ik hoef niet echt zielig te doen. Want mijn hele been is blauw. Daarom. Dus op zich.
Ja, maar toch.
Mensen zien het meteen.
Maar wel een beetje hinkend zo. Je kan het echt hinkend. Wel een beetje aanzetten.
Ja, en dan op mijn bek gaan daar. Omdat het glad is van al die...
Again. Zorg je wel even dat je een goede reisverzekering hebt, jij.
Oh, goeie.
Met al je dingen. Even aanzetten. Hè?
Met al je dingen.
Met al je gedoe.
Oké, nou, moving on. Hoe gaat het met jou? Wow, nou, dit ook echt. Ik zie nu pas jouw tekst staan.
De wereld is
verschrikkelijk. In bold. Nou, oké, brand los.
Nou, misschien komt het omdat ik nu al 3 dagen niet goed slaap. Wij hebben natuurlijk Luister gelezen van Sascha Bronwasser.
Ja.
En ik
toen ging het allemaal downhill.
Precies. Nee, ik... we gaan ervan uit dat iedereen die luistert dat boek heeft gelezen. Ik ga een beetje spoileren, maar goed, als je hem nu nog niet hebt gelezen en ook niet meedoet met ons in de boekenclub, dat is echt wel je eigen probleem.
Dan heb je gewoon pech.
Maar zij refereert naar vroeger ook aanslagen in Parijs.
Ja.
Ik droom dus nu de hele tijd van aanslagen.
Nee.
De hele tijd dat ik ergens ben en dat er opeens iemand begint te schieten.
Oh my god.
En dat ik dan en mijn eerste gedachte is dan, ik moet Rinse vertellen waar die heen moet rennen, want die doet het vast verkeerd. Dat is echt een hele logische eerste
wel
gedachte.
Wel legitieme ja, eerste legitieme. Gedachte.
Dat. En ik ben de hele tijd maar met dode mensen aan het slepen. En ik was op een gegeven moment ook, had ik iemand dus blijkbaar ook vermoord. Dat was eigenlijk niet zo het probleem. Maar ik moest wel dat lijk... begraven of zo. Of het moest wel weg, want het lag erg in de weg. En toen is mijn go-to, dat weet ik nu, Pepijn Schoneveld. Vriend van de show. En ik denk dat het komt omdat hij natuurlijk altijd zo in zijn tuin werkt. Dat ik dacht, dat is super handig. Die heeft dus wel echt een goede schep. maar ik slaap dus niet zo goed. Duurt ook de hele tijd best wel lang voordat ik ga slapen. Meestal ga ik even lezen of zet ik een serietje op en dan is het zo weg. En nu zit ik elke keer nog een aflevering, nog een aflevering, nog een aflevering. Mm. Dat
gewoon niet in die moeie toestand komt.
Ja, inderdaad. En vannacht dacht ik, nou, ik ga eventjes lezen op mijn telefoon. Natuurlijk best wel dom is, maar goed. Maar vaak vind ik, ja, maar vaak op zaterdag, dan word ik wakker en dan ga ik de Volkskrant lezen. Dan val ik weer in slaap. En nu dacht ik, oh, ik ga wel Volkskrant lezen, want misschien val ik dan in slaap. En toen stuitte ik op een artikel en de ironie en het paradoxale van alles wat dit artikel was. Het gaat over een museum in Australië, MoMA, in Australië. En die hadden een tentoonstelling en die ging over discriminatie, onder andere. Mm-hmm. En dan was er een ruimte waar mannen niet naar binnen mochten. En toen heeft dus een man een rechtszaak aangespannen.
Natuurlijk.
Omdat hij vindt dat hij
dat discriminatie is.
Dat discriminatie is. En dat hij dus dan minder moet betalen. En ik dacht, ik was het aan het lezen. En volgens mij heeft die man dus inmiddels nu wel gelijk gekregen. Omdat je mag dus niet discrimineren.
Niemand
tenzij positieve discriminatie is. Mm. En positieve discriminatie was nu niet te bewijzen. Terwijl, ja, het kunstproject is. Dus voor dit kunstproject is dit natuurlijk heel goed. Ja. Want anders hadden wij hier nooit van geweten.
Dat is waar, ja.
Maar ik denk wel, oh my god. Wat,
zo vermoeiend.
En dan word ik heel pessimistisch. En denk ik, het maakt ook allemaal niks meer uit. Als dit is waar we ons druk om maken. Als dit is waar actie voor wordt ondernomen. Ik vind dat sowieso best wel lastig. Best wel veel. Ik ga dat wel even in de extra aflevering van volgende keer bespreken. Maar laatst is in een situatie gekomen met een toch wel vriendin. Die eigenlijk altijd het gevoel heeft dat ze iets tekort komt. En dat ze wordt benadeeld. En dat heeft dan weer niet te maken. Want dat is natuurlijk ook, we hebben het wel eens gehad over gierige mensen. En hoe we daarover over denken. Nou, die mogen er gewoon zijn.
Maar niet in onze buurt.
Maar niet in onze buurt. Niet aan onze tafel. En niet in onze vriendengroep. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Hè? Met dat gierig zijn. Vaak gaat het helemaal niet om die 1 of 2, 3 euro. Of dat tientje of die lunch van 20 euro. Maar gaat het over het gevoel dat je iets tekort komt. Of iets te veel doet. Of whatever. Ik ben dat zo zat.
Ja.
Ik ben zo ontzettend ongelooflijk zat. En ja, ik wil het niet eens benoemen. Maar dan ook weer zo'n Johan Derksen die weer dingen zegt. En dan denk ik, oh ja, het houdt. Niemand gaat hiervan leren. Niemand gaat hier iets mee doen. Frans Klein denkt, oh wat leuk. Het wordt heel veel gedeeld op Instagram. John de Mol denkt, niet eens. Dat soort dingen. Dus ik was zo. Maar ik denk dat dus ook komt omdat ik 3 dagen niet goed heb geslapen. Dat je zo, het zit hem daarin.
Een soort extra. Ja.
Chagrijn zit erbij. Stevie! Op.
Gebruik niet het woord met mijn lief katje.
Ze is ook echt. Ze gaat niet stoppen.
Kijk. Stevie.
Dit was de
druppel. Ze wilde gewoon op de laptop gaan zitten.
Not
gestoord.
Okay. Ja, dit was de druppel. Okay. Kan niet meer.
Alles er maar durken.
Ja.
Oké, moving on.
Dus door
slecht slapen wordt natuurlijk alles uitvergroot.
Super, ik zag de anus van je kat. Heel goed. Heel goed. Dit is gewoon meteen. Ik heb 1 keer iets te klagen.
Eén keer iets te klagen. Is dit een grap? Ik snap het. Het is ook fucking frustrerend.
Ja, maar het is wel weer wat jij. Ik voel me een beetje jou. Dat ik denk, maar gelukkig schijnt de zon. Halen we daar wel weer het pleziertje vandaan.
Ja, we moeten wat. We moeten het ergens vandaan halen. Dan maar de zon. Dat is tenminste iets.
Ja, maar goed. Jij
al
kan
die
daar
domme
niet
types. Ja, ik kan er niet naartoe.
Jij kan niet naartoe, maar je hebt een zeer been.
Ik heb net lekker door de zon geschuifeld naar de tram, naar het ziekenhuis. Dat was mijn pleziertje van de dag.
Oh, good for you.
En morgen toch lekker in Berlijn. Ik ben benieuwd wat ze daar uit kan halen.
Heb je echt iets specifieks op de planning? Heb je al iets gereserveerd? Of heb je al iets...
Ik ga hier straks nog even over doorpraten.
Oké, okay. Is goed.
In mijn weekthema.
Nou, laten we dan verder gaan.
Verder gaan.
Toch?
Ja.
Your attention, please. This is an important announcement. Het is namelijk weer tijd voor de tijd van de maand. Tijd van ons favoriete menstruatieondergoed, Snuks. Want er wordt gemenstrueerd, mensen.
Zeker.
En dat doen mensen met een baarmoeder in alle mogelijke vormen. Bijvoorbeeld in het heerlijke model de Hugger van Snuks. Of in mijn nieuwe favorijn, de prachtige sexy kantenbroekjes.
Ja.
Of in een active high rise. Dat is meer iets voor jou als je weer naar de sportschool gaat. Als je ooit weer kan lopen.
Nou, inderdaad, ooit, toen ik nog kon lopen, toen droeg ik ook wel vaak de Hugger. Dat blijft gewoon mijn eeuwige favoriet. Vooral als ik heftige menstruatiedagen heb, waar ik gewoon veel bloed. Dan vind ik dat broekje heel fijn, want het zit gewoon heel lekker omhullend. En ook onder sportkleding, eigenlijk elk model zit gewoon heel goed onder zelfs een strakke sportlegging.
Mm-hmm.
Maar inderdaad, die high rise, die is echt top. Die staat echt heel mooi en geen zichtbare lijnen en zo. Maar ik hou ook heel erg van het model de high waist, de Brazilian.
Mm-hmm.
Die staan ook gewoon heel mooi. Volgens mij echt voor iedereen met wat voor lichaamsvorm dan ook. Doet dat je gewoon heel veel goeds. Hebben we ook al vaker gezegd, maar in het begin dacht ik wel van, oké, menstruatieondergoed is per definitie niet sexy. Nou, dat is echt onzin, want er zijn zoveel verschillende modellen en voor ieder lichaam, voor elke flow. Dus dat is echt heel erg fijn. En Snuks staat dus ook prachtig onder welke kleding dan ook. Het is heel goed absorberend door al die verschillende lagen. Dat wordt gewoon goed geregeld. Het is alsnog dun ondergoed. En het geeft je ondanks eventuele menstruatiekrampen en alle ellende die daarbij komt kijken, toch het gevoel dat je een prachtig setje aan hebt. En dat je dus niet bang hoeft te zijn dat je doorlekt. En Malou die zei het al. Ook met die mooie nieuwe kanten broekjes. Dat is echt een prachtige aanvulling op hun assortiment tot nu toe. Menstruatielingerie zou ik bijna zeggen.
Nou, inderdaad. Even het geheugen opfrissen. Waarom vinden wij Snuks ook alweer fantastisch? Nou, ik was echt een doorlekkoningin.
Ja.
En die tijden die zijn wel voorbij. Jammer voor de podcast, maar sinds ik het ondergoed van Snuks raad. Ik vergat namelijk heel vaak andere producten. Dan vergat ik dat ik een tampon had ingebracht. Of dan vergat ik dat ik een menstruatiecup had ingebracht. En dat merk je dus pas als het misgaat.
Als het misgaat, zeker.
Nou, het geeft een comfortabel en veilig gevoel daardoor. Niet te vergeten, Snuks is door die flinterdunne lagen heel erg schoon en droog. Ik voel me heel erg hygiënisch, omdat het garandeert geurloos te zijn en te blijven. Nou ja, dat hebben wij natuurlijk ook getest en kunnen beamen.
Ja, dat is zo. Ja,
dat
zeker.
Is zo.
Snuks die roept vaak vragen op. Ik dacht, laat ik er een paar behandelen. Want hoe was je nou het broekje? Dat is heel makkelijk. Na het gebruik even uitwassen met koud water. Bijvoorbeeld als je gewoon gaat douchen, kan je het gewoon. Dat doe ik vaak. Als ik ga douchen, 's avonds of 's ochtends. Gewoon even zo'n onderbroek mee, even uitspoelen. En dan kan je het gewoon meewassen met je normale ondergoed in de wasmachine.
Hoe raar is het om met een droog onderbroekje aan, ik heb het vaak ook nog aan, dan onder de douche te stappen.
Dan onder de douche.
Zo'n raar gevoel, hè?
Ja.
Heel weird.
Ja, daar moet je even aan wennen.
Ja.
Maar het is, het is verder gewoon heel makkelijk. Hoeveel broekjes heb je nodig? Dat vragen ook veel mensen. Nou, je kunt ze 8 tot 12 uur dragen. Dus gewoon in principe gewoon een werkdag of een avond als je uitgaat of whatever. Afhankelijk van je flow en het absorbatievermogen van het broekje. Dat kan je op de website heel makkelijk zien. Dan staat er bijvoorbeeld voor de heavy flow. Of er staan dan van die bloeddruppeltjes eigenlijk. En dan sommige zijn 1 bloeddruppeltjes, dat is meer voor de lichte flow. En sommige zijn er 3 en dan is dat echt voor de heavy flow. Dus daar moet je ook een beetje kijken wat je nodig hebt. En dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar het hangt natuurlijk ook vanaf hoe lang je ongesteld bent. Maar ik doe het meestal per ongesteldheid wel met 3 of 4 broekjes. En dan is dat echt heel goed te doen.
Ja,
en je kan ze natuurlijk ook tussentijds wassen dus.
Ja.
Ja.
Nou, wij zweren dus echt bij Snuks. En het is niet alleen goed voor mij, mijn zelfvertrouwen en mijn zelfbeeld. Maar het is ook goed voor de wereld. Omdat je dus je broekjes wast. In plaats van al die wegwerpproducten die je eenmalig kan gebruiken.
Ja, helemaal waar. Uiteraard hebben wij weer een persoonlijke kortingscode. Waarmee je deze keer 20% korting krijgt. Echt heel nice.
Mm-hmm.
Die code is in hoofdletters TDED 20. Dus tussen 30 en uitgaan 20. We zetten hem natuurlijk ook in de show notes.
Mm-hmm.
En die persoonlijke kortingscode die kun je gebruiken bij bundeldeals. 15% korting vanaf 3 stuks. 25% korting vanaf 6 stuks. Maar je kan ze natuurlijk ook voor individuele modellen gebruiken.
Ja.
Maar dat wijst zich allemaal wel voor zich. En er is free shipping. Dus dat is ook fijn. Dus wat je ook bestelt, krijg je het gratis thuis bezorgd. Nou, op de website vind je alles. Wij delen natuurlijk ook in de show notes. www.snacks.com.
Precies.
En geniet ervan.
Ik krijg ook heel vaak nog de vraag in de DM. Hey, waar staat ook alweer al de kortingscode? Hey, hebben jullie nog een kortingscode?
Ja, dat krijgen we van Snacks echt het meest, denk ik wel, die vraag.
Ja, en die staan dus altijd ook in de show notes van onze aflevering. Ja.
Yes.
Handig.
Enjoy.
He,
meid. Waar wil jij het over hebben?
Ik wil het hebben over alcohol.
Oké, leuk.
Ja, en dan ga ik hem even heel raar infietsen, want ik heb dus altijd heel erg moeite met de zin. Ik had geen alcoholprobleem, want dat hoor ik echt heel vaak van mensen die minder zijn gaan drinken of zijn gestopt met drinken. En dat zijn vaak dan toch wel de mensen die hoe langer je ze hoort praten, denkt, nou,
je had wel best een alcoholprobleem.
Maar goed, ik had dus echt geen alcoholprobleem.
Alright.
Nee, ik zal even zeggen hoe mijn alcohol inname er vroeger uitzag. Vroeger dronk ik denk ik wel elke dag 1 of 2 glazen. En dan in het weekend misschien meer, maar nooit meer dan 4 glazen, want dat is mijn max. Ja. Dus ik binge drink niet. Dat vind ik ook echt verschrikkelijk. Ik vind het middel alcohol eigenlijk helemaal niet fijn. Ik vind het helemaal niet fijn om dronken te zijn. Ik vind die scherpe randjes of zo. Ik vind het juist fijn om die te hebben. Ja. Dus alles wat een beetje losser wordt, vind ik irritant. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, iedere dag drinken, volgens mij is dat gewoon niet goed. Want dat lees je overal. Dus toen ben ik maandag, dinsdag en woensdag niet gaan drinken. En dan de rest wel op hetzelfde... Ja, eigenlijk dezelfde frequentie.
Ja.
Dus 1 of 2 glazen. Maar kijk, ik ben heel erg nieuwsgierig geworden, omdat ik er veel over lees, veel over luister. En ook veel vrienden heb die zijn gestopt met alcohol drinken. Drinken van alcohol. Was ik heel nieuwsgierig naar wie ben ik zonder alcohol. Mm. En dat had meer te maken met dat het best wel even duurt voordat het helemaal uit je lijf is. Voordat je echt goed kan merken. Zo functioneer je als je dat middel niet tot je neemt.
Ja.
Dus ik had bedacht, nou, weet je wat? Ik ga vanaf 8 maart, dat was de verjaardag van mijn moeder, gaan we altijd uit eten. Dan daarna ga ik dan 3 maanden niet drinken tot ik naar Oerol ga. Mm-hmm. En er zijn een paar dingen die ik misschien even moet benoemen. Mm-hmm. Mijn enige hobby, waar ik echt heel erg gepassioneerd over ben, is wijn. Ik hou zoveel van wijn. Ik hou van koken en dan bijpassende wijn. Ik hou van de verhalen rondom wijn. Ik vind het zo leuk om wijn uit te zoeken bij gerechten. Voor vrienden en weet je wel dat. Het is echt puur genot dat door mijn aderen stroomt. Dus ik dacht, ja, maar dan heb ik dus ook mijn hobby niet meer zo lang. Maar goed, die frisse geest, die wilde ik echt een keer uitproberen. En nou ja, ik sport natuurlijk nauwelijks. Ik eet nauwelijks groenten. Dus ik moet ergens een beetje een soort
energie
van,
vandaan halen.
Die gezondheid voelen. Dus die 3 maanden dacht ik, dat is een goed idee. Ga ik dat eens als experiment uitproberen? Hoe voel ik me? Is het een groot verschil? Is het een verschil waar ik daarna iets mee moet? Maar ik kan dat dus niet. Zodra ik dus tegen mezelf zeg, je mag 3 maanden niet drinken, kan ik alleen maar denken, iedere dag, op ieder moment van de dag, aan het moment dat ik weer
dat
kan
je weer
drinken.
Mag drinken. Ja.
Ja, dat ik dat weer kan. Dus ik dacht, ja, dit werkt dus niet voor mij. Want dan wordt het echt een kwelling van 3 maanden lang. Mm-hmm. Maar ik wil dit patroon dus wel doorbreken. Nou, toen dacht ik, ja, hoe heb ik dat toen gedaan met roken? Want ik ben best wel een stevige roker geweest. Mm-hmm. En dat ben ik nu helemaal niet meer. Ik kan me zelfs niet meer voorstellen dat ik dat ooit weer zou gaan doen. Dat ik ooit weer een pak sigaretten zou kopen. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment met mezelf heb afgesproken, wat nou als je alle sigaretten die je uit gewoonte, verveling, neemt, mm-hmm. omdat je dat altijd doet op dat moment, mm-hmm. dat je die nou skipt. En toen merkte ik dat ik eigenlijk maar 1 sigaret per dag nodig had. En dat werd toen op een gegeven moment van 1 sigaret per dag ging ik naar, oh ja, ik alleen in het weekend. En op een gegeven moment is het er gewoon, ik zou niet meer weten wanneer ik ben gestopt met roken. Het is gewoon opeens rookte ik helemaal niet meer. Dus ik dacht, ik ga dat nu ook doen met alcohol. Ja. Dus op ieder moment dat ik normaal gesproken een glas wijn zou pakken of zou bestellen of weet je wel, van zo'n plateau met allemaal mensen met glaasje champagne, denk ik gewoon, ja, maar heb ik daar nu echt heel veel zin in? Is dit het moment dat ik dat mijn hobby, dus hele lekkere wijn drinken met heel lekker eten erbij en daar optimaal van genieten, is dat dit moment? Dat ben ik gaan doen en ik doe dat nu een maand. En ik merk dus dat het super makkelijk gaat.
Ja?
Ja.
Wow.
Ik heb dus in die hele maand 3 keer 1 glas wijn gedronken. Gewoon, en dan 1 glas, maar echt ook meteen wel zo'n heel lekker glas. Weet je wel, daar heb ik
omdat
echt
je dus toen dacht, ik heb hier zoveel zin
in. Ik heb hier heel veel
echt
zin
zo'n
in.
Moment dat het heel erg past.
En ik weet ook dat die wijn, die vind ik heel lekker. Daar ga ik ontzettend van genieten.
Ja.
En dat doe ik nu. En het gaat dus bizar goed. En het is dus ook gênant waar allemaal. Ik heb nu 3 dagen niet zo goed geslapen, maar dat heeft waarschijnlijk een andere reden. Ik weet niet waarom. Volgens mij zijn mijn hormonen weer achterlijk aan het doen. Ik heb echt eventjes side note. Ik heb zulke zere tepels. Echt. Dus ik denk dat er hormonaal even iets aan de hand is waardoor ik ook niet goed slaap.
Even een zwangerschapstestje doen?
Ja, misschien.
Dat was bij mij toen, niet om je bang te maken, maar toen ik zwanger was. Ja, dit is hetzelfde verhaal van, oh, ik en een buurvrouw die.
Dit kan
natuurlijk wel gewoon inderdaad dat het eigenlijk je menstruatie is of zo. Maar ik had wel echt, toen ik zwanger was, deden mijn tieten zoveel pijn.
Maar het zijn
ik heb
het
nog nooit
alleen
meegemaakt. Het was ook mijn tepels, dat was het.
Alsof alle energie van mijn hele lijf.
Maar wij allebei nu zo
in die 2 puntjes zit.
In
nu.
Die 2 puntjes.
In die 2 knopjes. Maar ja.
Heftig.
Ja, heel heftig. Maar even terug naar dat.
Maar
naar
verder dat je dus inderdaad je echt veel beter voelt. Scherper, uitgeruster, dat soort dingen.
Ja, en ik wilde heel graag. Kijk, de echte reden voor dit experiment is dus dat ik ben nu die voorstelling aan het schrijven.
Ja.
En dat vind ik zo ontzettend spannend. En het is zo ontzettend nieuw. Dat ik, stel dat ik iets schrijf en het is het niet.
Mm-hmm.
Het is niet goed genoeg. Dan wil ik in ieder geval terugkijken op dat ik dit wel goed heb aangepakt. Dat ik er niet naar de pet mee heb gegooid. En dat ik dus met mijn allerreinste brein aan heb gewerkt. En dat ik me niet in het proces heb verdoofd. Niet betekent niet dat ik al mijn boeken dronken heb geschreven. Maar
nou.
Ja, dus dat is een beetje waar ik nu mee bezig ben.
Ja.
En
ik ben wel benieuwd of het inderdaad, nou, gewoon hoe het de komende maanden zou gaan. Maar ik denk dat je dan heel erg op deze voet door kan gaan.
Ja.
Merk je trouwens niet dat het bijvoorbeeld nu dan mooie weer is, dat je dan meer zin hebt om op het terras een drankje te drinken?
Ik vind het sowieso heel. Kijk, ik ben echt een snob. Ik ben echt een wijnsnob. Ja. Dus er zijn weinig terrassen in Nederland waar ik wijn bestel.
Ja. Ja, jij bent dus niet heel erg. Ik hou wel van een goed glas wijn bij het eten, maar ik hou ook wel heel erg van dus inderdaad een biertje in de zon of een cocktail. Dus bij mij is het niet per se dat ik inderdaad zo'n grote wijnliefhebber heb.
Ja.
Dus dan heb je natuurlijk ook al meer keuze als je gewoon van eigenlijk al het verschillende drank wel lekker vindt of daar gewoon van houdt.
Maar ik vind dat dus dat cocktails en bier, dat heb je nu zo goed alcoholvrij.
Ja, dat is waar.
En dat vind ik aan de sfeer dus niks. Want nogmaals, het is niet het middel alcohol wat ik prettig vind. Ik vind aangeschoten zijn niet prettig. Ik vind ook.
Nee, dat is natuurlijk het grote verschil tussen ons.
Ja, ja. Ik vind dat het verlies van controle. En dan ga ik me de volgende dag weer rot voelen. Omdat ik denk, wat heb ik nou weer gezegd? Of zo. En kijk, ik heb in mijn familie... gewoon een iets minder goede relatie met... Ja. Alcohol heeft een hele eigenlijk best wel een negatieve plek in mijn jeugd, in de familie. Dus dat is eigenlijk ook... Ja, eigenlijk hoe ouder ik word, wordt dat ook steeds meer mijn associatie daarmee. Of ja, zo.
En misschien ook je schrikbeeld.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je daar echt de spijker op zijn kop slaat.
Ja,
fijn. Maar kijk, en dat binge drinken, dat heb ik nooit gedaan. Dat heb ik één keer in mijn leven gedaan. Toen werd ik wakker naast mijn ex met mijn schoenen nog aan. Dus ja.
Classy.
Classy.
Malou Classy Holshuizen.
Altijd klasse. Maar ik dacht, ik vind deze methode zeg maar heel erg. Want ik begrijp nooit zo goed dat... Want ik heb dus ook vaak gezien bij mensen die wel een alcoholprobleem hebben. Dat die dus wel heel makkelijk bijvoorbeeld zo'n Dry January doen. Omdat ze weten dat ze daarna weer helemaal los kunnen gaan. En die gebruiken dat wel. Die maand gebruiken ze heel erg om zichzelf ervan te overtuigen. Kijk, ik kan gewoon zonder.
Ja, ik heb geen probleem. Ja.
Precies. Dus het bevalt me echt goed. En ik dacht altijd van, nee, ik heb dat niet nodig. Want ik drink niet veel. En het maakt niet zoveel. Weet je, wat maakt dat nou uit? Als ik van donderdag tot en met zondag 1 of 2 glazen wijn drink. Het is zelfs in dat schemaatje waarin je echt zelfs na 1 avond stevig zuipen ben je al alcoholist, geloof ik. Als je kijkt naar het aantal glazen per week, weet je wel dat.
Ja, ja, ja.
Dat had ik helemaal niet. Maar ik dacht wel, volgens mij moet je alcohol ook steeds meer gaan zien als middel. Ik had ook zo'n...
Nou ja, en het gaat er natuurlijk ook niet... Kijk, tuurlijk, soms is het heel aanwijsbaar van... Oké, diegene die is echt afhankelijk van alcohol. Of dat je dus, weet ik veel, niet naar een feestje of naar een borrel... of naar iets kan gaan zonder dat je dan heel veel gaat drinken. Ja. Dat zijn natuurlijk best wel hele... concrete aanwijsbare gevallen. Maar ik denk dat bij het gros van de mensen het inderdaad meer gaat om... Oké, maar wat is mijn relatie met alcohol? Ben ik daar blij mee? Wil ik dat verder onderzoeken? Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Net zoals met eigenlijk al dit soort dingen.
Ja, en waarschijnlijk is dit iets wat ik nu weer heel, heel goed kan... omdat het mijn interesse heeft. Maar ja, je weet hoe dat gaat met mijn interesse in dingen. Dat gaat waarschijnlijk ook weer gewoon vervliegen. En dan... ga ik wel weer, trek wel weer uit automatisme. Dat sluipt er waarschijnlijk ook alweer in. Maar voor nu ben ik hier...
3 maanden is ook best wel een fijne... En misschien dat je dan denkt, nou, ik ga het doortrekken... want het bevalt me zo goed. Dat,
ja, ik dat heb dus is, nu niet eens meer die 3 maanden in mijn hoofd. Nee. Ik denk gewoon, dit is nu gewoon mijn standaard. Ik drink in principe niet.
Ja.
En als het principe zich aandient, als ik het heel graag wil... drink ik in principe wel.
Ja.
Dus eigenlijk heb ik geen principes.
Of heel veel.
Ja. Dat?
Grappig.
Ja. En jij, waar wilde jij het over hebben? Of wil jij, heb jij nog een duit in dit zakje? Wat is jouw lievelingsdrankje?
Nou, heb ik eigenlijk niet. Ik ben dus... Maar goed, dit is bij mij dus nooit echt een thema geweest. En ik denk ook dat het nooit echt een thema zal zijn. Natuurlijk heb ik wel periodes dat ik denk... Oh ja, nu drink ik wel een paar keer per week. Hoeft niet per se. Maar ik heb gewoon al sinds ik begon met drinken... wat ergens denk ik rond mijn 15e, 16e is... heb ik gewoon altijd een hele relaxte relatie daarmee gehad. Dat ik soms gewoon weken niet drink zonder te merken... of zonder door te hebben. En dan weer vooral inderdaad rondom zomerfestivals echt wel meer. Maar ja, dan ben ik op een gegeven moment ook weer klaar mee. En dan heb ik dus weer soms weken of een paar maanden dat ik weer heel weinig drink. En dat gaat gewoon altijd heel relaxed. En bij mijn familie is dit toevallig in allebei de kanten geen probleem.
Ja.
Dus mijn ouders waren of zijn ook zo. En dus dat is gewoon best wel fijn.
Ja.
En ik heb dus ook niet echt... Kijk, ik heb bijvoorbeeld... Vorig weekend was ik dus na dagenlang aan huis gekluisterd te zijn. Even een rondje gaan lopen. En toen zo op een zonnig terras... eerste biertje van de lente.
Ja.
En dat vond ik toen heel lekker, want ik hou er wel van om gewoon een beetje zo... Ja, ik weet niet eens hoe je het beschrijft, maar gewoon een beetje zo tingly en dat je de zon extra voelt en weet je, dat je gewoon een beetje zo wazig, maar wel op een fijne manier. En waar ik ook gewoon geluk mee heb, dus aanhalingstekens, is dat ik dat die staat heel snel bereik. Dus na 1 drankje ben ik eigenlijk al aangeschoten.
Ja.
Dus daarom blijft het bij mij meestal, behalve misschien een zieke partynacht, ook bij gewoon een paar drankjes. En dan ja, voel ik me daar soms heel lekker bij. En soms neem ik een alcoholvrije variant en dan is dat net zo lekker. Mm-hmm. Dus dat, maar ik, ja, ik herken wel heel erg wat jij zegt met als ik dus inderdaad ook een periode dus nauwelijks of eigenlijk niet drink. En dat, nogmaals, dat is dan niet heel erg bewust, maar dat, ja, dan heb je soms even zo'n besef van, oh, ik heb nu 3 weken niet gedronken. Dat ik me wel wat gelijkmatiger voel in gemoed.
Ja.
En dat is natuurlijk, dat is gewoon heel lekker. Maar ik moet ook zeggen dat bij mij het verschil niet echt significant is. Omdat, ja, ik denk bij mij, het heeft ook, nou, meestal natuurlijk maar met zoveel andere dingen ook te maken. Dus ook hoe je slaapt, ook hoe je hormonale gestel is, ook hoeveel je sport. Weet je, dat zijn allemaal dingen die voor mij in ieder geval heel erg impact hebben. En dan ook natuurlijk wel hoe gezond je eet of hoeveel je drinkt.
Ja, precies.
Maar het is gewoon dan echt een optelsom.
Ja, ik weet ook nog dat toen ik nog rookte, zeg maar, witte wijn en sigaretten roken. Dat echt een soort van het hoogst haalbare was.
Ja, van gewoon je allerlievelingscombinatie van de wereld.
En toen werkte ik heel hard. Toen werkte ik nog bij BNNVARA, weet je wel. Overdag rookte ik helemaal niet of zo. Maar dan 's avonds. Dus ik denk wel dat ik het middel alcohol wel heb gebruikt om te kunnen ontspannen. En nou ja, dat is ook, denk ik, uiteindelijk, als dat iets is waar je niet meer zonder kunt, is het zeker een probleem. Al is dat maar 1 glas.
Ja.
Maar en ik weet ook nog wel dat ik alcohol wel echt nodig had tijdens COVID. Mm-hmm. Om tegen mezelf te kunnen zeggen, je werkdag is voorbij. Omdat we toen zo binnen zaten en dan dacht ik, oh ja, nou, dus ging maar een glaasje wijn in en dan daarna, dan is de dag voorbij. Dan is je werkdag voorbij. Of zo. Ja. Dat is ook wel heel grappig. Dat je dat toch. Maar dat zit zo in ons. Het zit er zo in, gebakken, echt.
Totaal.
Dat je eigenlijk ook nooit daarvoor nooit bedacht had dat iets is waarover ik zou moeten nadenken.
Ja, maar dat het gewoon zo sociaal geaccepteerd is.
Ja, precies. Maar dat hoor ik nu ook al die wetenschappers zeggen. Als het nu opnieuw zou worden uitgevonden, zou het meteen op de dopinglijst
komen. Harddrugslijst komen, ja. Ja. En ook
en dan moesten we toch weer aan de oxycodon van mijn moeder.
Het eeuwige laatste redmiddel. Het medicijnkastje van je moeder.
Precies. Als de bom valt, plegen we allemaal collectief zelfmoord met de oxycodon van Marina Zeilenmaker.
Cannot wait.
Zo blij dat ze deze podcast niet meer luistert. Toen we het 1 keer over neuken hebben gehad. Het is er weer gestopt.
En dat ze dat ook tegen mij kwam zeggen op jouw boekpresentatie.
Godverdamme. Ja, precies.
Dat hoeven ouders echt niet van hun kinderen te horen.
Nee. Nou, ik kwam een keer op hun slaapkamer. Toen zij er niet waren.
Godverdamme.
Het was ook wat vergeten op te ruimen, hoor.
Oh my god.
Ja, good for them. Maar inderdaad, je hoeft het niet te zien van je ouders. En zij niet van mij. Maar goed.
Nou,
anyway, amen. Daar wilde jij het vast niet over hebben.
Ik wil het graag over het seksleven van jouw ouders hebben, inderdaad.
Oké, dan toch. We bellen Erik de Pierik, 34-36. Ik begin me nu af te vragen waarom je 34-36 heet.
Jezus, Malou.
Grapje.
Straks meteen opzoeken wat voor standje dat is.
El. Ik dacht meer aan centimeters.
Wow.
Het kan echt niet.
Ik ga nu ook hier niet op verder. Ik moet die mensen nog onder ogen zien.
Ik niet.
Komen.
Ik hoef dat niet meer. Het is nu klaar.
Verstoten. Officieel verstoten uit de familie.
Officieel
eindelijk.
Verstoten. Ja.
Oké.
Ze hebben toch geen geld van die erfenis. Ja, wat ik zeg, ze luisteren toch niet.
Fragmenten. Nu al zin in de fragmenten van deze week. Rinse, doe je best.
Ja, inderdaad.
Goed.
Tatjana,
over ouders gesproken.
Oh, ja.
En de shit waar ze ons mee opzadelen. Mm-hmm. Nee, ik had deze week echt weer, los van alle fysieke gezeik, had ik ook weer echt een lekker psychologisch weekje.
Oh.
En dat kwam omdat, nou, ik had gisteren, laat ik daarmee beginnen, echt een zieke mental breakdown. Ik heb hem echt lang niet zo hevig gehad. Ik had therapie en het was online therapie, want ik kan nauwelijks bewegen. Mm-hmm. Ja, ik ben gewoon heel erg bezig met schematherapie de laatste week aan de hand van een boek. Het heet
Wat is dat?
Patronen doorbreken. Prachtige titel.
Treffend.
Erg treffende titel. En het is gewoon een beetje zo deels theorie, maar deels ook wel werkboek. Dus je moet best wel veel opdrachten maken. En het gaat gewoon heel erg over... ja, over copingmechanismes, over kindermodus, gezonde oudermodus. Allemaal allerlei shit. Maar dus heel erg kijken waarom je bepaalde patronen hebt, waar ze vandaan komen, hoe ze zich uiten en wat je er eventueel anders in kan doen. En ik... het ging dan nu over copingmechanismes. En kijk, jij hebt natuurlijk heel erg duidelijk... eigenlijk zou het er ook aan op waar we het net over hadden... met de alcohol heb je verdovende of afleidende copingmechanismes. Nou, die ken ik ook wel heel erg van... toen ik nog een erg dominerende eetstoornis had. Mm-hmm. Dat ik vooral heel erg in die verdovende modi zat. Bijvoorbeeld met eetbuien. Of juist afleiding, heel extreem gaan sporten... of je aandacht op andere dingen vestigen. Maar dat kan natuurlijk ook dat je heel veel op je telefoon gaat zitten... om dingen maar niet te voelen.
Ja.
Nou, eigenlijk de afgelopen paar jaar heb ik los van het telefoongebruik, wat bij mij zeker... ja, ik moet zeggen, de laatste tijd gaat het echt goed. De laatste maanden. Mijn schermgebruik is ook echt fors naar beneden gegaan. Ik had volgens mij op een gegeven moment echt 5 of 6 uur. En nu zit ik op de 3,5 uur of zo. Dus dat is echt wel met de helft minder geworden. Maar ik had bijvoorbeeld vorige week wel dat ik... eigenlijk, wat er dus onder zat, was een soort angst van... oh my god, wat is er nu weer gebeurd? Heb ik toch iets siks met mijn been? Ben ik hier nu maanden mee bezig? Gewoon heel erg die angst. En heel erg eigenlijk angst om op iemand te leunen. En in dit geval was het mijn lover. Die echt juist heel lief was en heel zorgzaam. En de hele tijd er wilde zijn en voor me wilde zorgen. Maar ik kon dat zo slecht... Ik liet het wel toe, maar ik voelde de hele tijd zo'n soort innerlijk verzet. Ja. Weet je, dat je gewoon denkt van, nee, ik moet het zelf fixen. Ik wil je niet tot last zijn. Ik vraag veel te veel over een
heel
maand.
Schuldgevoel.
Gewoon heel zo'n schuldgevoel en het gevoel van, oké, maar als dit nog langer doorgaat... of als er hierna weer iets gebeurt waardoor je voor mij moet zorgen... dan ben je er waarschijnlijk klaar mee en dan gaat het uit. Weet je, gewoon heel erg zo weer zo'n riedel. En... ja, ik word er gewoon zo moe van.
Yeah.
En het was ook dat ik... we gaan dus morgen naar Berlijn. Eerst is ook wel naar Vlieland geweest. Maar dit voelt dan wel nog meer als een soort... eerste echte vakantietje of zo samen.
En nu gaat Daan Borrel niet mee met haar
nu
kind.
Gaat...
Dat is ook fijn.
Precies. Nu zijn we echt met z'n tweeën. En gewoon... dat. En ik had er zoveel zin in. Ik was echt al zo, eigenlijk sinds we het hebben geboekt een paar maanden geleden, dat ik dacht, oh, Berlijn. En zo allemaal gewoon wilde plannen. En we wilden dus ook echt met elkaar gaan feesten daar. Maar ook heel veel musea bezoeken en naar een jazzclub. En gewoon, weet je wel, helemaal zo al plannen maken. En heel erg voor, hoe noem je dat? Voor pret en verheugen en heel erg dat samen. En toen gebeurde dit. En dit was ook het eerste. Anna moest er heel erg om lachen. Die was dus natuurlijk vorige week mee naar het ziekenhuis. Ongeveer een van de eerste dingen die ik vroeg van... oh, maar ik ga naar Berlijn volgende week.
Ja, snap ik.
Ja, op zich inderdaad niet heel gek. Maar ik was gewoon de hele week dat ik dacht... oh my god, die trip, het wordt totaal anders. Wordt het nog wel leuk? Stel ik hem niet teleur? Is het, weet je, gewoon de hele tijd dat soort gedachtes. En ik kan het dan gewoon niet loslaten. Ik ben zo fucking slecht in loslaten. Ja, natuurlijk niet altijd, maar met dit soort dingen... ja, ik zie mezelf dan ook als een soort van groot kind. Dat ik gewoon dan toch best wel veel verwachtingen heb, ook van mezelf. En dat lukt dan niet, of dat dan gaat er niet, of dan gaat er iets anders. En dat ik dan helemaal een soort lijp word. En dan ook nog eens zo erg dat toch dat onafhankelijke van... ik moet het allemaal zelf doen en ik moet mensen dan toch niet... uiteindelijk zit dat er toch onder, toch? Van ja, moet mensen niet te veel of niet te dichtbij laten komen... of niet mee in mijn aller slechtste of zwakste staat laten zien. En nou, ik had dus die therapie en ik was daar ook echt best wel zo aan het janken. Maar ook nog wel gewoon allemaal dingen aan het doornemen. En ik had wel braaf mijn huiswerk gemaakt. Maar dat zou ik zo op het laatst zijn van ja, neem het echt heel goed bezig. Dat ik echt zo dacht dat ik soort van door het scherm wilde schreeuwen van goed bezig. Ik voel me gewoon een soort incapabel kind.
Kijk
naar me. En gewoon ja, met mascara vegen over mijn wangen. Nee, maar gewoon wel dat ik gisteren even zo dacht van Jezus, wanneer gaat dit nou eens een keertje...
Ja.
Hoe gaat dit nou veranderen? Wat is hier een soort van gewoon voor nodig dat dit echt, echt anders gaat worden?
Ja.
Dus dat is nu mijn vraag aan jou.
Nou, ik denk dat, weet je wat er ook zo... Ik merk ook, ik herken heel erg wat je zegt en ook wat je doet, dat je dus een beetje een voorsprong neemt op, tenminste dat doe ik. Ik neem altijd toch ergens een soort van voorsprong op als, ik denk natuurlijk dat Rinse doodgaat, de hele tijd, ja. Continu. Gisteren had hij een soort van steek, toen zei hij, had even een steek, toen zei ik, oh my god, je hebt teelbalkanker. Gewoon, dit is het eerste wat ik zeg dan, hè?
Wow,
en, en ik bedoel het niet eens lullig. Dat is een grapje. Maar ja, dat je ergens een soort al aan het voorsorteren bent op, ja, maar straks ben ik weer alleen.
Ja.
Dus ik moet er ook niet te veel aan gewend raken dat het allemaal zo'n gelukkige boel is hier.
Mm-hmm.
Ja, dat is echt zelf
kastijding. Ja.
Voor hele slimme mensen. Die bang zijn voor bloed. Maar het is wel echt heel erg goed dat je, want nou ja, dat zeggen wij natuurlijk ook vaak tegen de mensen die onze levensvragen sturen. We zijn nooit klaar eigenlijk.
Nee.
En dan gaan het periodes dat je eventjes daar geen behoefte aan hebt. Maar dat is helemaal geen definitieve staat van zijn. Dat je geen therapie nodig hebt. Dat je geen hulp nodig hebt. En dat je niet opnieuw dingen leert die jezelf weer beter brengen.
Verder brengen.
Zinnen maken.
Therapie om correcte zinnen te maken is er ook.
Ik ben zo onzeker dat ik niet goede zinnen maak.
Go back in time en ga terug naar school. Wow, als je dat allemaal eens over kon doen, je studies en zo.
Ja, maar ik denk wel dat ik echt al nu heel saai was. Heb jij
dat
zo nagedacht?
Nee, eigenlijk niet.
Want dan was ik waarschijnlijk Nederlandse filosofie gaan studeren. En had ik zoveel dingen niet kunnen maken. Bijvoorbeeld een bestseller over trauma. Want dan had ik niet op de MAVO gezeten.
Sorry. Lucky you.
Maar ik vind ik vind het dus wel heel goed dat je die angsten nu ook, weet je wel, voordat je gewoon meteen, je hebt een soort meteen actieplan daarop.
Ja.
Want het is nu aan de hand en je bent er ook nu mee bezig.
Ja, en ik ben ook dus in dat geval, kijk, dat is natuurlijk altijd, je bent daarin het hardst voor jezelf en ook het meest dat je daarover gefrustreerd bent, dat ik wel kan zeggen van, wanneer is het nou eens klaar, wanneer is het nou eens een keer anders, maar
nooit.
Nee, want rationeel weet ik heel goed dat je altijd in beweging en altijd in ontwikkeling blijft als je geluk hebt en als je daar zelf voor open staat. En dat is juist, dat is ook gewoon inherent aan mensen en aan het leven. Dus dat is ook, ja, soms inderdaad heel frustrerend, maar ook oké. En dat is natuurlijk voor iedereen in mindere of meerdere mate zo. Maar goed, nogmaals, het is soms wel om gek van te worden. En al helemaal dan zo'n week dat je ook de hele tijd aan huis gekluisterd zit. En dat je ook, ja, dat je soort letterlijk niet goed op je benen kan staan.
Ja.
Is dat ook niet gek, maar het was wel, ja, het is gewoon zo'n klote gevoel om je dan gewoon, ja, echt zo incapabel te voelen op verschillende fronten. Dat vind ik, dat vind ik echt een van de naarste gevoelens. Dat je, ja, het is natuurlijk ook controleverlies. Het is ook van, ja, wat de fuck ben ik aan het doen? Op sommige momenten voelt het dan alsof je inderdaad 10 jaar terug in de tijd gaat, waar het ook al heel erg speelde. Maar ja, aan de andere kant.
Ja, en kan je het,
de leven.
Kan je het goed met Paddy bespreken?
Ja.
Dat is heel fijn.
Dat is heel fijn. Ja, dat is echt, dat vind ik ook een van de fijnste en leukste dingen aan onze relatie. Dat we überhaupt gewoon al dit soort dingen heel goed met elkaar kunnen analyseren.
En ja, dan kan hij dus ook niet bij je weg. Nee. Dat zou wel heel lullig zijn.
Ziek schuldgevoel aanpraten.
Ja.
Ik ben helemaal op opengesteld bij jou.
Ja, inderdaad. Staat er iemand voor je deur?
Ja, maar ik laat het gewoon even. Ik heb er geen kracht voor.
Oh, je hebt er geen kracht voor. Yeah.
Maar het is sowieso niet van mij, dus de buren hebben gewoon pech. Ik heb niks besteld.
Heel goed.
Heel goed. Heel goed voor het milieu.
Heel goed.
Niks bestellen, kinders.
Nee, behalve snugs.
Ja, oh ja. Ja, maar dat is ook heel erg goed voor het milieu. Dus dan moet je keuzes maken.
Zeker. En die kan je, nou, whatever. Ik ga nu allemaal dingen zeggen waarmee ik het alleen maar erger maak.
Ja, moving on.
Moving on. Zullen we doorgaan naar de tips? Ik ben wel echt heel trots op je. Dat wil ik wel nog even zeggen.
Lief.
Oké, nou, dag. Dag, muilen. Wat heb jij?
Jezus.
Dit is hoe wij omgaan met dingen.
Met elkaar en met de dingen.
Er zitten nu mensen te luisteren en die denken... wow, dit is zo'n ongezonde relatie. Dit zijn twee wijven die er heel erg omheen en overheen. Dus zo,
ik zeg erg iets, toxisch.
Ik merkte van, oh ja, ik zeg iets heel liefs tegen jou... en ik werd er zelf ongemakkelijk
van. En dan word je er zelf weer ongemakkelijk van. Ja, maar dit is altijd bij jou.
Ja.
Wow, dit is altijd bij jou.
Ja, maar ik meen het wel.
Over patronen doorbreken gesproken.
Ja.
Nee, ik tip. Ja, ik ben best wel late to this party. Maar misschien andere mensen ook, dus daarom tip ik het toch. De serie Euphoria. Mm-hmm. Heb jij die gezien?
Ik ben aan begonnen in het vliegtuig naar Indonesië.
Ja.
Toen ben ik in slaap gevallen.
Oh.
En toen werd ik wakker. Toen was het echt tering heftig.
Ja, het is dus ook heel heftig. Volgens mij heb ik het dus... Ik had namelijk ook ooit aflevering 1 gekeken. En toen vond ik het... Was het gewoon niet het moment om dat te kijken. Dus ik vond het gewoon echt too much. Maar nu ben ik het opnieuw gaan kijken. En het is zo goed. Het is echt hoe het gemaakt is. Hoe het in elkaar zit. Zowel qua vorm als qua inhoud. Is het een van de beste series die ik ooit heb gezien. En dat zeg wat, want ik heb echt veel series gezien. Maar ik ben helemaal verslaafd. Het is alleen irritant dat ik het dus met Paddy kijk. Dus ik kan het dan niet helemaal zo verder kijken. Maar ik denk gewoon echt zo 10 keer op een dag. Hoe zou het met die gaan? Hoe gaat dit verder?
Oh.
Dat je gewoon... Maar dus niet... Ja, het is ook gewoon... Kijk, want dit kan je ook toch hebben met, weet ik veel... Sex in the City of Gossip Girl. Dat is natuurlijk ook gewoon lekker wegkijken. En dat is dus deze serie ook. Maar het is... Het snijdt gewoon hele... actuele thema's aan. Maar dan wel inderdaad wel in een soort glamour artistiek jasje.
Mm-hmm.
Het gaat over een groep high school schoolers die allemaal wel heel veel heftige shit hebben meegemaakt op hun eigen manier. En er is veel drugsgebruik, er is veel seks, er is ook wel veel grensoverschrijdend gedrag. Veel expliciet, je ziet veel, je hoort veel, je voelt veel. Maar het is gewoon dus ook qua... Ook hoe ze eruit zien, allemaal met weet je wel, zo'n glitter over hun... Ja, hoe zeg je dat? Over hun wangen, onder hun ogen. Een soort jaren 80 kleding. Maar het is wel dus in het hier en nu gemaakt. Dus ja, het is gewoon zo vet. Ik ben gewoon helemaal verslaafd. De muziek is geweldig. De personages... Jules en Rue zijn echt... Oh, ik hou echt van die meiden. En het is ook heel erg... enorme diverse cast. Dus ja, het is echt geweldig. Dus goed. Hoewel het is wel heftig is... dat is wel een trigger warning. Rondom de thema's die ik net noemde. Dus rondom seks en abuse. En dus ook drugsgebruik. En dat soort dingen. Zou ik het wel echt ook heel erg aanraden. Dus, ja. Yeah.
Oké. Okay. Ik ga hem kijken met Rinsen, denk ik. Ik tip een documentaire. Die is te zien op 2Doc. En die kan je in het zoekscherm van de NPO. Dat moet je natuurlijk. Kan je alleen gebruiken als volle maan is. En de wind uit het zuiden komt. En dan kan je een keer een docu terugkijken op die kut app. Mm. Maar de documentaire Puinhoop. Het gaat over Allard. En Allard is de zoon van een moeder met borderline stoornis. En die zit echt met zijn handen in het haar. Zijn moeder is onhandelbaar. Haar huis is enorm vervuild. En echt horde. Ja. En haar gedrag is... het is bijna... Zij is zo'n slachtoffer van zichzelf en van deze ziekte. Dat het... bijna onrealistisch is, maar dat is het niet, want het is een documentaire en je ziet eigenlijk zijn struggle met hoe om te gaan met zo'n ouder. En het is zo enorm integer gemaakt, omdat hij filmt haar, maar hij filmt ook zichzelf, maar hij filmt ook bijvoorbeeld dat hij bij een psycholoog zit en hij stelt op een gegeven moment ook de vraag aan zijn partner. Lijk ik op mijn moeder? En zij geeft dan daar heel eerlijk antwoord op. Maar het is vooral heel erg liefdevol.
Wow.
In een situatie waar daar eigenlijk geen ruimte voor is. Omdat die vrouw zo gemene dingen zegt. Lelijk doet. Zegt, ik heb niks aan je. Je bent een zoon van niks. Weet je wel, echt alleen maar dat.
Wow.
En ik heb dus ergens... Vind ik hem dus ook. Hij is heel droog en heel rustig. En zo. Ik moet soms er dus ook om lachen. Uit ongemak, maar ook uit. Het is ergens. Het is niet, het is alles behalve komisch. Maar hij moet op een gegeven moment ook lachen. Van, ja, het is zo krankzinnig.
Ja.
Zo...
Wat is dit? Wat gebeurt hier? Ja.
Weet je, dan komt hij bij haar vandaan en dan komt hij thuis en heeft hij 13 voicemails. Dan...
Wow.
Ja, en het is, ja, het is heel indringend. Het is prachtig gemaakt. Het is het einde is zo mooi. En het is gewoon echt.
Mm.
Het is heel echt en heel naar. En ik doe nu allemaal woorden. Ik kan alleen maar nog in losse woorden praten. Want ik ben ook bang dat ik het dan meteen voor andere mensen... Als ik vertel wat er gebeurt en een lijn blootleg, dan vind ik dat lastig. Maar de documentaire Puinhoop kan je terugkijken bij de NPO.
Goeie.
Let's go to de luisteraarsvraag.
Yes.
Ik had er even twee, want ik had er eentje... Ik zal die even voorlezen. En daar schrok ik een beetje van. En niet zozeer om... Ik schrik eigenlijk niet zo heel vaak hoor van levensvragen. Maar dit was door een hele lieve luisteraar die zich MS noemt. MS. M is haar voornaam en S zal haar achternaam zijn. Ze is niet een soort van een ziekte. En die stuurde een heel lief bericht. Die ga ik even voorlezen. En zij is een kind. Dus daarom wil ik er even wat voorzichtiger mee omgaan. En wilde ik hem toch behandelen... We hebben zo meteen een andere levensvraag ook. Maar goed, ik lees me eerst even voor.
Ja, dus ze is een kind. Ze is jong.
Ja, ze is jong. Ja. Beetje laat, maar toch stuur ik hierbij mijn levensvraag. Ik ben een meisje van 15. Ik heb heel mijn leven gedeeld met een hechtingstoornis. Veel traumatische dingen thuis meegemaakt door mijn vader. Waar ik nu weer woon, na 5 jaar geen contact. Dit komt omdat mijn moeder het niet aankon om mij weer in huis te nemen na mijn suïcidepoging. Nadat ik in 3 HIC's opgenomen ben geweest en uiteindelijk ontslagen werd, moest ik kiezen tussen gesloten jeugdzorg of mijn vader, omdat ik geen hulp wil. En dan tussen haakjes de... Nu ik weer bij mijn vader woon, die een massieve narcist is en je daar verblind door raakt, wil ik jullie vragen om levensadvies voor een 15-jarige suïcidale depressieve meid. Mm. Because this bitch is stuck. Grapje, dikke kus. Kijk, wat ik heel belangrijk vind in dit bericht, sowieso om even te laten weten, we hebben het gelezen.
Ja.
En dat... En dus we lezen zoveel mogelijk DM's die we krijgen. Maar dit bleef heel erg bij mij hangen. Dit greep me echt aan.
Ja.
En dat heeft te maken met... met dat het een meisje is van 15. Zo noemt ze zichzelf al. Nou, omdat natuurlijk het woord suïcide erin voorkomt.
Mm.
En omdat wij natuurlijk eigenlijk helemaal niet in staat zijn...
Wij zijn geen hulpverleners.
Nee, om daar een antwoord op te geven.
Nee.
En dat is misschien juist even heel goed om te zeggen... bij dit soort... bij deze vragen. Dat wij kunnen zeggen wat wij zouden doen in zo'n situatie. Maar er zijn ook situaties waarin wij ons op dit moment niet goed kunnen verplaatsen. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik op mijn 15e ook dacht... dat het allemaal niet meer uitmaakte. En dat ik, weet je... En dat gevoel dus over kan gaan.
Ja.
Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Kijk naar
Zeker.
Ons. We zijn 20 jaar verder. Ja. Weet je wel, het blijft. Kijk naar het gesprek wat wij net hebben, net hebben gevoerd.
Er blijven bepaalde dingen die gewoon heel pijnlijk zijn... of waar je last van kan houden.
Ja.
Maar het kan zeker beter worden.
Het kan beter worden. En ik heb ook eventjes hulp gevraagd bij een vriendin van mijn moeder. Die heeft altijd bij jeugdzorg gewerkt, maar die werkt er nu niet meer. Dus die zit niet meer vast in... Nou ja, de regels die ze moet toepassen en de antwoorden die ze moet geven.
Mm-hmm.
En zij adviseerde, je hebt dus een website, jongerenhulponline.nl. En daar kan je gehoord worden, in ieder geval. Want ik denk dat die situatie met zo'n vader en een moeder die er niet is, dat je wel gehoord moet worden. En dat dit...
Ja.
Dingen zijn die je echt met mensen mag delen.
Ja.
Want je deelt het nu met ons in de podcast. En wij vinden het heel belangrijk om dit voor te lezen. Omdat je het ten eerste zo ontzettend mooi hebt opgeschreven. Mm-hmm. En ook zo goed kan verwoorden. En andere mensen zich hier ook zeker in kunnen herkennen. Hoe oud dan ook.
Ja, zeker.
Maar weet in ieder geval, je mag gehoord worden. Dus of dat nou is door iemand op school. Misschien een ander familielid die je wel vertrouwt. Of misschien een vriend of vriendin. Of misschien iets zoals jongerenhulponline.nl, waarin je anoniem met mensen kan praten en die je ook misschien met kleinere situaties kan helpen van nou ja, hoe overleef ik de dag of morgen of de week of heb je tips verder. Maar nou, ik vind het ook daarom ook heel mooi dat jij net dit hoofdonderwerp hebt aangedragen, omdat deze persoon ook aangeeft van nou, ik wil geen hulp meer of ik wilde geen hulp. Weet dat hulp krijgen en hulp vragen van dat oké is. En dat het, nou ja, misschien dat je dat ten alle tijden kan heroverwegen om wel weer hulp te zoeken en hulp te vragen.
Ja, dus heel mooi.
En we hopen dat je blijft luisteren naar ons.
Ja.
Dus dat, ja, ik vond het toch belangrijk om dit wel te behandelen.
Ja.
Omdat zo'n berichtje, ja, wij zien. We zien, weet je, we krijgen veel brieven en we willen ook gewoon naar iedereen die ons een DM stuurt of een mail stuurt zeggen, we zien jullie wel.
Ja, zeker.
Soms duurt het even voordat we kunnen reageren. Ja, maar
en soms kunnen we
gezien.
Ook dus niet helemaal, kijk, sommige, nou precies wat jij zegt, ik sluit me gewoon helemaal bij jou aan. We kunnen natuurlijk heus wel wat dingen delen, ook die ons misschien hebben geholpen, maar ik denk dat dat heel erg slaat op wat jij net hebt gezegd, dat je toch kijkt naar, inderdaad, het hoeven niet allemaal hulpverleners te zijn of instanties waar je dus je openstelt, maar uiteindelijk, ik denk als dat ik daar wel voor ons allebei in spreek, heb je gewoon anderen nodig om verder te komen. Je kan het en je hoeft het niet allemaal alleen te doen en al helemaal niet als je dus met zulke intense dingen moet dealen waar jij mee dealt of hebt gedeeld, dan is dat gewoon heel erg belangrijk dat je het niet allemaal bij jezelf houdt. En ik denk dat het daar wel begint en dan kun je altijd kijken inderdaad of je misschien op een gegeven moment wel meer tussen aanhalingstekens professionele hulp wil opzoeken of wat voor jou methodes zijn of manieren die helpend kunnen zijn. Maar goed, daar begint het denk ik wel mee. Toch anderen proberen in vertrouwen te nemen en het gevoel te hebben dat je er niet helemaal alleen voor staat en dat je ook misschien inderdaad op andere plekken terecht kunt of het inderdaad bij een tante is of bij een vriendinnetje of whatever. Dat je gewoon niet ook misschien altijd bij je vader hoeft te zijn als dat eigenlijk ook helemaal niet heel goed of fijn voelt. Ja.
En nou, dankjewel. En je kan heel goed schrijven. Dat. Ja. Dus het echt komt heel veel was over. En als je al zo goed een situatie kan neerzetten, dan heb je in ieder geval een groot talent om de wereld te vertalen naar een DM.
Ja. Helemaal waar.
Dus we hebben nog een luisteraarsvraag.
Ja.
Die hebben we geselecteerd vooral om de aanhef, volgens mij.
Ja. Hi parasociale besties. It's us!
Hello!
Hello! Ik heb een levensvraag/dilemma. Een van mijn beste vriendinnen is aan het daten met een mijn soort van ex. Jarenlang heel veel gevoelens voor elkaar, wel uitgesproken en gezoend, maar geen relatie. Nu vind ik het al moeilijk dat zij aan het daten zijn, maar ik geloof dat je aan verliefdheid niet iets kunt doen. En ik gun ze ook heel erg dat ze gelukkig zijn met elkaar. De manier waarop die vriendin het mededeelde was voor mij wel een probleem. Ze heeft het nieuws namelijk in een groepsapp met nog een andere vriendin ineens gedropt. Toonde weinig inzicht in over hoe kwetsbaar dit onderwerp voor mij is. En toen ik haar daarover sprak, nam ze ook geen eigenaarschap over die keuzes. Ik wil niet meer wachten tot iemand mijn pijn erkent en daarom heb ik de vriendschap verbroken. Het verlies van deze jarenlange vriendschap doet heel veel pijn en ik merk dat ik heel erg aan mijn keuze ga twijfelen. Moet ik haar nog een keer spreken en het proberen te herstellen? Moet ik het helemaal laten gaan en me richten op andere vrienden? Dit voelt als levende rouw en ik ga er bijzonder slecht op. Alle hulp is welkom. Dank je wel. Jezus. Ja.
Ik zou wel. Als je iemand heel erg mist en je hebt spijt van de keuze om een vriendschap te verbreken, dan zou ik het misschien nog wel een kans geven.
Ja, maar ik zou wel, ik zou in ieder geval zeker het gesprek weer aangaan. Dus dat je haar een bericht stuurt en dat je misschien ook al in dat bericht zegt van hey, ik wil afspreken, maar ik wil het ook wel echt heel specifiek hierover hebben. Want dat zit me gewoon nog steeds niet lekker. En daar, weet je, want dat blijkt ook uit het bericht. Dat het echt over een grens heen ging. die voor haar wel heel erg belangrijk is. Mm-hmm. Dus ja, als je haar mist en ja, als je twijfelt aan je keuze, dan zou ik zeker ook nog wel een opening bieden en het gesprek aangaan. Maar ik vind ook wel dat, of ik hoop wel dat diegene daar dan ook soort van, dat diegene ook heeft nagedacht en misschien ook wel zorgvuldiger hiermee om zou gaan. Want ja, dat zou ik in ieder geval zelf wel heel erg belangrijk vinden. Dat je ook niet, ja, dat dan maar aan de kant zet. Want het is best wel, dit zijn gewoon inderdaad kwetsbare, precaire onderwerpen die gewoon heel veel doen. En dat moet iemand ook wel, of dat zou ik in ieder geval, laat ik voor mezelf spreken, ook belangrijk in mijn vriendschappen vinden. Of dat vind ik belangrijk in mijn vriendschappen. Ja. Dat mensen dat wel inderdaad erkennen en daar ook dan iets mee doen. Maar, en ik denk dat in zo'n gesprek kan je heel dicht bij jezelf blijven. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk alsnog, je kan niet afdwingen of je kan niet forceren hoe diegene daarmee omgaat. Maar ik vind wel dat je daar ook echt, dat je dat wel heel erg serieus mag nemen.
Ja, en ik denk, maar dat is gewoon puur vanuit deze brief. Ik denk ook dat je iets eerlijker naar jezelf moet zijn. Mm-hmm. Want ik denk dat, kijk, je hebt natuurlijk vorm en inhoud. En de inhoud is iemand waar jij heel erg verliefd op bent geweest, die gaat nu met iemand anders. En die andere is ook nog eens je vriendin. Dat is best wel, dat mag, hè? Dat mag je heel vervelend vinden. Maar volgens mij laat je dat niet toe. En ja, zo'n, dat ze het heeft gedropt in een groepsapp met nog een andere vriendin. Dat gaat volgens mij heel erg over de vorm. En hoe lang, zeg maar, ja, ik zie namelijk, ik zou dat ook kunnen doen. Omdat ik,
ja, maar het gaat
op dat
ook als
niet,
zij maar daarna een gesprek dus hebben gehad en die vriendin die neemt het dan ook nog niet serieus. Dat zegt natuurlijk wel wat.
Ja, maar het hangt er vanaf, zeg maar, ben je eerlijk over waar het gevoel vandaan komt, waarom het je zo kwets. Want het lijkt er ook een beetje op dat je jezelf nou eenmaal niet toelaat, omdat, ja, twee mensen zijn gelukkig en dat zeg je ook van, ja, ik vind ook echt dat ze, ik hoop dat ze echt gelukkig zijn met elkaar. Maar ja, dat kan heel erg naast het gevoel ontstaan dat je het ook super kut vindt. En dat je,
zeker,
het eigenlijk dat. En dat je dat gevoel misschien te veel projecteert op dat iemand een verkeerde keuze heeft gemaakt in hoe ze dat aan jou heeft verteld.
Ja.
Dus ik denk dat je, dat als je het gesprek aangaat, inderdaad, en wat jij zegt, dat echt zeker het zo ontzettend goed bij jezelf houden, maar dan ook misschien, ja, extra goed bij jezelf nagaan, waar komt dit gevoel vandaan en is het niet toch iets meer dan alleen het droppen in een groepsapp. Wat natuurlijk super lomp is,
ja,
vind ik ook. Weet je wel, bel even iemand op om dat te zeggen. En ja, misschien vindt diegene het, ja, je moet dat echt heel goed, dat gevoel delen, zodat iemand daar goed op kan reageren.
Ja, ja, helemaal eens.
Verder weet ik het niet zo goed. Als je diegene mist, is dat misschien ook al een hele mooie opening. Hey, ik mis je.
Ja, en dan gewoon inderdaad, ik wil het wel nog hierover hebben, dan dicht bij jezelf houden. Van tevoren inderdaad, wat jij zegt, dat vind ik wel ook een hele goede, nagaan waar precies die gekwetstheid vandaan komt. Als je dat helder voor jezelf hebt, dan nog op een andere manier dat gesprek aan proberen te gaan. En als je, want dat is het ook, hè, dat je nu dan weer een opening geeft en het gesprek aangaat. Stel je voor, het voelt dan alsnog niet goed. Of je denkt van, oh, ik vind nu het weer kut hoe ze reageert, of ze gaat nu weer een grens over. Dan kan je altijd daarna nog zeggen of denken van, oké, ik hou het hier toch bij, of ik wil op een andere manier deze vriendschap aangaan. Of weet je, dat kan natuurlijk allemaal nog. Maar het klinkt nu wel inderdaad dat je die twijfel al zorg voelt. Voor mij is dat vaak wel twijfel, of dat je over iemand blijft nadenken, of dat je iemand heel erg mist. Dat is voor mij in ieder geval wel dat je het nog een kans wil geven, of dat er nog een opening zit, zeg maar. Dat het niet helemaal voorgoed afgesloten is.
Ja, en ook zelf durven toegeven, hey, mijn keuze om de vriendschap te verbreken was misschien een beetje te voorbarig. En heb ik gedaan in een emotioneel moment.
Ja.
Die emotie voel ik nog wel, maar volgens mij was de keuze die ik daaraan heb vastgezet niet helemaal terecht.
Nee, dat,
ja,
precies.
Oh, ik zou het zo niet trekken. Ik zou
ik
het zo niet trekken. Ik had iedereen uit die groepsapp geflikkerd.
Ja, nou ja, gewoon jezelf meteen verwijderd. Gewoon nergens op reageren. Alles. Bye.
Ja, bye. Dus, nou, neem ons advies vooral aan. En, nou, het zit er weer
succes.
Op.
Succes, ja. Dit was hem weer.
Heel veel plezier in Berlijn, schat.
Dankjewel, schat.
Stuur me alle foto's.
Dat doe ik. Volgende week verslag. Wil je met ons samenwerken, net zoals Snacks bijvoorbeeld, of alle onze andere fijne samenwerkingspartners, stuur dan een bericht naar tussen30endoodgaan@gmail.com. Volgende week zijn we er weer. Blijf ons levensvragen sturen naar onze e-mail of @tussen30endoodgaan op Instagram. Mis ik nog iets? Volgens mij niet. Nee.
Koop snugs.
See you later.
See you later.
Doei.